Als u op wil slaan in de Bijbel, Efeze hoofdstuk 2, dan gaan we daarin lezen. Voor diegenen die het nog niet gezien hebben, er is een extra courant uit, dus een pastorale brief zoals we dat noemen, over hoe gaan we om met de dood. Neemt u die mee alstublieft en kunt u dat lezen thuis. Morgenavond komen we met alle kringleiders samen. Dus als u kunt, wilt u dan komen en dan kunnen we de komende studies ook verder voorbereiden. Houd ook alle zieken in gedachten en bid voor hen. En ik wil graag lezen nu uit Efeze hoofdstuk 2. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, trouwens ook wij allen hebben daar vroeger in verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en we waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des torens. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren, door de overtreding medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijn er genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons, in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, omdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. O Vader, wij bidden u dat dit gedeelte van uw woord voor ons open mag gaan in deze komende minuten. En dat we uw heerlijkheid mogen zien. Daar bidden wij u voor. In de naam van Jezus. Amen. Ja, misschien als dit gedeelte aan ons alleen was geopenbaard, als we dus die hele Bijbel niet hadden, maar we hadden dit gedeelte, dan zouden we eigenlijk alles weten. Alleen we zouden niet alle details weten. We zouden ongelooflijk nieuwsgierig zijn naar alle details. Maar dit gedeelte in de Bijbel is zo overweldigend. Zo totaal, zo uitgebreid, zo diep. Dat het je duizelt. Het begint met de dood. En het eindigt met wandelen. Dus daar in dit gedeelte zie je de opstanding uit de doden. En het bespreekt drie belangrijke fasen van ons leven. Bespreekt de fase toen wij ongelovig waren. Bespreekt de fase nu we gelovig zijn. En het bespreekt de fase in de eeuwigheid. En in elk van die fasen wordt gezegd welk doel we hebben. Als we leven zonder God, welk doel we hebben. Als we leven met God, welk doel we hebben. En als we in de eeuwigheid met God leven, welk doel we hebben. Zo, dit gedeelte is een totale kijk van de apostel Paulus op een magistrale wijze van ons leven van de wieg tot het graf. En als ik vanmorgen speciaal tot jou en je vrouw, maar je vrouw is gevlucht, spreekt, dan moet je misschien maar via de computer luisteren. Hè? Ja, dat is zo belangrijk. Nu hebben we al indrukwekkende dingen van Dennis gehoord net, wat bijzonder wat hij gezegd heeft en zo is het. Er is niets van ons te verwachten. Laten we eens kijken in de fase dat we dood zijn. Wat is het kenmerk van dood? De kenmerk van dood, zoals hier dat door de apostel wordt gezegd, is weerstandsloos. Je hebt geen mogelijkheid om ergens tegenin te gaan. En hij zegt, je leven is dan overeenkomstig de loop deze wereld. Je leeft in de massa, Je doet wat in is, je doet wat populair is, je doet wat actueel is. Afgelopen week hebben we dat gezien. Massaal gaat Europa op de barricade. Iedereen draagt een bordje. Ik ben Charlie. En er waren maar 60.000 exemplaren die verkocht werden. Nu 5 miljoen. En wat is dat toch, die massa? Ik ben... En terwijl je dit blad echt niet kan lezen, want dit is geen goed blad. En iedereen wist dat. De grote leiders van Europa, die waren echt tegen dat blad. Maar er komt ineens een geest. En ik weet het, er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Totaal afkeurenswaardig. Maar dat verandert de massa. En de massa die komt op straat. En dat is overeenkomstig de loop deze wereld. En dat is het ergste nog niet. Maar Paulus zegt... Het is overeenkomstig de macht der lucht. Er is een macht waarin als je dood bent, dan ben je weerstandsloos, je wordt meegezolen. Je doet gewoon wat de massa doet. Nu, wij zijn hier mensen en wij zijn levend geworden. En in dit verhaal betekent dat dat wij weerstand hebben. Dat wij er tegen ingaan. Dat wij dus ook in conflict kunnen komen. Dat wij er tegen ingaan. En we deden in die eerste fase van ons leven, deden we datgene wat onze begeerte ons ingaf. En dat is eigenlijk om niet buiten de boot te vallen, om niet bijzonder te zijn, om mee te huilen met allen die huilen. Welke inhoud het ook is, om niet een aparte kleur te hebben. En de situatie was toen naar God toe dat we kinderen des torens waren. Dat was dat God moest zich van ons afkeren. En dat is een verschrikkelijke situatie. Nu, in onze maatschappij gelooft men dat niet. Heeft men God buiten geplaatst, dus men heeft geen last van die toren. Maar in dit gedeelte van de Bijbel wordt ons dat geopenbaard. Genesis 3 zit hier totaal in. En al die dingen die we al gehoord hebben. En dan staat er in vers 4 een beschrijving ongeëvenaard van Gods karakter en hoe hij met ons omgaat. Rijk aan erbarmen om zijn grote liefde. In de wereld zegt men dat God een barbaar is. Etienne Vermeer zei in het interview, als ik God was, had ik het beter gedaan. Ja, Etienne Vermeer had het beter gedaan. Maar hier staat, en daar luisteren we naar, God, echt rijk aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde. En hij heeft ons lief gehad. Dat is de openbaring van de Bijbel. Genesis of Johannes 3 vers 16, alzo lief heeft God de wereld. Hier staat het opnieuw, op een indrukwekkende wijze. God echter. Er komt een geweldige tegenstelling. Iets wat absoluut, zoals Dennis zo diep heb uitgelegd, geen enkele reden heeft in u en in mij. God echter, alles is afhankelijk van hem. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons uit de doden opgewekt. En dat kan niet anders, dat als deze dingen in de Bijbel worden gezegd, als de grootheid van Gods handelen wordt besproken, zal de apostel Paulus nooit vergeten erbij te zeggen, in Christus Jezus. Nooit en tenimmer. Hij laat het nooit aan de toeval over. Hij is een echte Bijbelleraar. Hij is een echte man Gods. En hij verkondigt altijd de diepte. In Christus, met Christus. En we zijn niet buiten Christus iets waard, maar in Christus zijn we geliefden. En dan staat er dat wij opgewekt zijn in een nieuw leven. En dan staat er dat wij in de hemelse gewesten, dat wij dus in een totaal nieuw rijk zijn gekomen. We zijn in een heel ander denken gekomen, in heel andere plannen, in heel andere doelen. En eerst was het doel om niet buiten de boot te vallen, om niet speciaal te zijn in deze maatschappij. Nu hebben we een totaal ander doel. En dat doel wordt hier op een indrukwekkende wijze beschreven. In vers 7, dat is een van de belangrijkste teksten in de Bijbel, vind ik. Want dat is de toekomst van ons leven. Wat gaat er nu gebeuren in de eeuwigheid met ons? En daar staat er dit. Om in de eeuwige, in de komende eeuwen, moet je luisteren wat er staat. De overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen, na zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus dat is het doel van de eeuwigheid. Daarom zullen we in de eeuwigheid zijn. We zullen ons veel herinneren wat we allemaal verkeerd deden. We zullen onze motieven herinneren. En de glorie gaat naar de genade van Christus Jezus. De genade van God. En die is overweldigend, zodat we constant daar zullen zingen van die heerlijkheid. Ja. En dan zegt de apostel Paulus de kern. En dan zegt hij, want door genade zijt gij behouden door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roemen. Niemand roemen. Nou, en als je dan denkt, ja, oké, dat is prachtig, dat is heerlijk, dan dat is zo mooi. Maar dan gaat hij nog iets erbij zeggen, wat wij vaak niet doorhebben, maar wat wel waar is. Wij denken vaak, deze kerk is door ons gebouwd. Dat hebben wij gedaan. Dat hebben een stel enthousiaste vaklieden gedaan die ons leiding gegeven hebben. En wij hebben dat gepresteerd. De oudste, zoals ook vandaag weer, centraal gestaan hebben de diaken, die hebben gekozen om de Heere te dienen. Maar het is toch mis hoor. Want je moet echt bij de Bijbel blijven, want het is niet waar. Ik heb niet gekozen om oudste te zijn. Dat is niet waar. Dat heeft toch God ook gedaan. Ik heb niet gekozen om prediker te zijn. Dat is niet waar. Dat heeft God ook gedaan. En elke prediker die dit niet kent, hoort niet hier te staan. Want dit staat erbij. Dan zegt hij, want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Dus de apostel Paulus die zegt, ik heb je nu uitgelegd hoe dat het zit geestelijk. Welke reis je gemaakt hebt en wie daar de kern van is. Hij zegt, maar nu zal ik je nog iets meer vertellen, zegt hij. Nu ga je denken, wel, ik heb een carrière gemaakt in de kerk. Alleen, ik heb het tot hier gebracht. Ik ben naar de ETF geweest. Ik ben naar de Bijbelschool geweest. Ik ben naar de ETS geweest. Ik heb uren Bijbelstudie gedaan. En ik heb het gepresteerd. En nu ben ik op dat niveau gekomen. Weg. Weg ermee. Niks ervan. Dit staat er. Want zijn maaksel zijn wij. Nou, er staat eigenlijk dat God de grote vakman is. God is de specialist. God is de vakman. God heeft een grote atelier. En in dat atelier, daar vormt hij ons. En daar maakt hij iets van ons. En dit staat er. Hij zegt, daar worden wij geschapen in Christus Jezus. Ga terug naar Genesis 1 en vertel mij wat u deed aan uw schepping. Welke aandeel u heeft gehad in uw schepping? U was klei en dat heeft God gevormd. Toen heeft hij de adem erin gedaan en daar stond je. En dit woord gebruikt de apostel Paulus. De Heere God heeft ons in Christus Jezus geschapen. Dat wil zeggen dat God, wanneer je wedergeboren wordt en wanneer je die eerste fase hebt doorstaan, dan gaat God je in zijn werkplaats vormen. En dan gaat God gaat je gaven geven. Zoals in Efeze hoofdstuk 4 staat. De ene die gaven, de andere die gaven, de andere die gaven. Dat doet hij in zijn werkplaats. God gaat je in omstandigheden brengen. God gaat je het woord geven. God gaat je onder de prediking brengen. God gaat je vormen. God gaat je pijn doen soms door dingen eraf te kappen. Allerlei dingen gebruikt God om dit te bereiken. Omdat jij bepaalde werken gaat doen. En als je nu diaken geworden bent, dan denk je misschien, zoals dat lied wat we gezongen hebben, wat een schitterend lied is, maar toch ook een gevaarlijk lied is. Ik kies, weet je wel. Laat ons maar voorzichtig zijn met ik kies. Laat ons maar hierbij blijven. God bewerkt dat in ons leven. Soms kan je geen kant op. Soms lig je daar wakker van. De Heilige Geest kan je ineens duidelijk maken. Je bent op de verkeerde weg. En je kan onrustig worden in die massa. Terwijl je het niet durft. Onder je medestudenten. En dan ineens zie je, dat gaat verkeerd hier. Er wordt hier allerlei dingen gedaan die niet deugen. En ineens grijpt God je in. En lig je wakker. En dan denk je, dit gaat niet, dit mag niet. En dan zeggen, al je vrienden lachen je uit, ga mee. En dan ga je nog mee de eerste tijd, maar van binnenuit wordt dat iets verschrikkelijks voor je. Iets vreselijks voor je. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die overtuig je van zonde. Dan heb je een job gekozen. Je hebt een studie gekozen, zoals ik dat eerst gedaan heb. Ik heb eerst technische school gevolgd. Ik heb gewerkt op een vliegtuigfabriek. Ik heb gewerkt op een scheepswerf. En altijd weer was het weer die God zei, nee, ik wil hier iets anders hebben. En dan zei ik, Heere God, maar laat me daarna mee stoppen. En dan zei Heere God, nee, ik wil hebben jij het eerst afmaakt. En dan ga ik iets anders met je doen. En zo ben ik erin getuind, omdat ik in zijn werkplaats was. En dat was moeilijk. Kostte me alles. Huis verkopen, kostte me alles. Geen geld verdienen, kostte me alles. Maar dat maakte niet uit, want je bent in zijn werkplaats. En hij vormt je. En hij werkt dat van binnenuit. En het feit dat je diaken bent, is geen keuze van ons. Is een keuze van hem. Hij heeft je in de werkplaats daarvoor gevormd. En dan moet je diepe eerbied voor hebben. Voor die handen, voor die eeuwige handen die je gevormd hebt. Daar kan je nooit op roemen, want het is zijn werk. Nooit kan je trots zijn op wat je gedaan hebt. Want het is zijn werk in je leven. En dat zijn werken die hij in zijn machtige plan voorbereid heeft. En hij zet je daarin en hij zegt, dit moet jij doen. Hij zet je tientallen mensen naast je. En die geen concurrenten zijn, want het is hij die dat allemaal bepaalt. Als ik mij gekozen zou hebben hier, dan zou ik niet weggaan als u zegt dat ik weg moet gaan. Maar ik ga absoluut weg als u zegt dat ik weg moet gaan. Dan ben ik weg. Want hij heeft mij gekozen. En wat hij zegt, door u en door de geest, daar moeten we naar luisteren. Ik kan daardoor in opstand komen, maar heb geen zin. Gaat alles verkeerd. Hij is de enige. Daarom kunnen we nooit roemen. Nooit roemen in het feit dat we dit gebouw hebben. Het is zijn werk. Wij zijn geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. En dat betekent dus ook dat als u geen goed werk doet, dat u ongehoorzaam bent. Of u bent nog in de werkplaats en u luistert niet naar de inwendige pijn in uw leven. U hebt nog niet zijn vergevende liefde ervaren. U bent nog niet vrijgemaakt om te doen wat hij vraagt om te doen. De goede werken die hij bereid hebt. In die goede werken moet je wandelen. Die moet je niet doen, daar moet je in wandelen. Dat is mijn taak, is te wandelen in mijn preken. Ik doe de hele dag niks anders. De hele dag in mijn hoofd. Ik wandel in mijn job. Maar is geen job. Het is de werken die God voor mij bereid heeft, om daarin te wandelen. En dat is niet gemakkelijk geweest. Dat is voor niemand gemakkelijk. We zijn in zijn werkplaats. En in die werkplaats ligt een zaag. In die werkplaats ligt een hamer. In die werkplaats liggen bijtels. En God is niet kinderachtig. God is met Jozef een enorme weg gegaan. Weet je, God heeft niet Jozef getuchtigd voor het verleden, want Jozef had niks verkeerd gedaan. God heeft Jozef voorbereid voor de toekomst. En Jozef is heel diep moeten gaan. Jozef is alles kwijtgeraakt. Maar Jozef wist dat hij in Gods hand was. God had hem 2 dromen gegeven. En die dromen die waren als een bom ingeslagen. En Jozef wist, die dromen gaan uitkomen. Dat is Gods doel met mijn leven. Dat heeft hij voor mij bereid, opdat ik daarin zou wandelen. En Jozef heeft 23 jaar of 22 jaar zijn vader niet gezien. En heeft 22 jaar gewandeld in de werken die God voor hem bereid had. Zonder dat hij zijn broers nog zag. Zonder dat hij zijn vader nog zag. Zonder dat hij gerechtvaardigd werd. Zonder dat de diepste dingen bekend waren bij de mensen. Die waren alleen bij God. Hij was in Gods werkplaats. En niet heeft God al die moeilijke dingen in zijn leven gedaan, omdat hij een zondig leven leefde. En omdat hij dingen gedaan had die niet deugden. De broers van hem hebben inderdaad vreselijke dingen gedaan. Die hebben Sichem uitgemoord. Verschrikkelijke zaak. Waar Dennis naar verwees. En Jacob heeft dat kapot gemaakt. Dat ze dat gedaan hebben. Hebben niet gewandeld in die wegen. Wandelen we in de werken die God voor ons bereid heeft. Nou, en er staat in vers 9 de laatste, opdat niemand roemen. Er is geen roemen mogelijk, want het is allemaal Gods werk. Ook onze positie, ook onze plaats. Nederigheid is geboden om te wandelen in zijn wegen en vanuit zijn genade. En God heeft hier tevoren bereid. Ja, God heeft ons leven een doel gegeven. God heeft ons in Christus Jezus geschapen. We zijn opgewekt, we zijn levend geworden. En het doel is niet ons comfort. Niet dat we gered worden. Maar ons doel in het hier en nu is, opdat we wandelen in de goede werken. Omdat ons leven gekenmerkt wordt door goede werken. Opdat ons geld zal stromen naar goede werken. Opdat onze tijd gebruikt zal worden door God voor goede werken. Daarom is het zo geweldig om bij een kerk te zijn. Daarom is het zo geweldig dat we hier zorgen voor de zondagsschool. We zorgen voor het gebouw. Zorgen voor studies van de Bijbel. Zorgen voor arme mensen. Zorgen voor de zending wereldwijd. Betrokken bij goede werken. Werken die God bereid heeft om dat te doen. Wereldwijd is er een geweldig leger van mensen die wandelen in Gods wegen. Er komen per dag 50.000 mensen tot geloof die allemaal verzorgd worden door vrijwilligers. Waarom? Omdat God overweldigend zijn genade heeft getoond aan soms de meest diep gevallen mensen die dood waren door hun overtredingen. Nou, heb je weerstand in je leven? Heb je weerstand, jonge mensen, op school? Ik snap het dat het zo moeilijk is. Maar voel je die weerstand? Voel je de kracht van de Heilige Geest? Heb je dat? Ja, dan hoor je bij dit machtige leger. Ouderen, ouders, ben je anders in je gezin dan al die andere gezinnen? Durf je je kinderen te weerstaan? Heb je ook een speelgoed gekregen zoals de kindjes? Lego hebben wij, ontzettend veel Lego in huis. Ik was gisteren bij de dokter, zeker of eergisteren. Eergisteren even bij de dokter, voor mijn verkoudheid. En ik had een boek bij en ik las. En dan zie ik naast mij mensen van iets jonger dan ik. In de wachtzaal, niet anders dan dat een spelletje te doen. Piet. Speel. Lego. Voor volwassen mensen. Lego voor volwassen mensen. Ja. Die ernaast zat. Die zat andere dingen te bekijken. Die daar zat ook andere kinderen. Die zat te sms'en. Speelgoed. Zoals kinderen. Als onze kinderen een beetje vervelend waren. Dan haalde Teunie de bak met speelgoed, met Lego. En nu, als we ons vervelen, nemen we onze Lego. Ja. Maar dat moet je niet doen. Je bent in Christus Jezus geschapen. Je bent niet dood. Je bent levend. Er is power in je. Er is kracht in je. Heilige Geest is in je. Die spreekt tot je. Gods woord spreekt tot je. En je bent in Gods werkplaats. Van de week belde onze dochter op. En zegt, papa, onze auto is gestolen. Ik zeg, wat blief? Ja, zegt ze. Ik zeg, maar, dat kan toch niet? Heb je hem ergens anders neergezet? Nee, zegt ze. Gisteravond hebben we hem voor ons huis gezet. En vanmorgen is hij weg. Ik zeg, maar, is niet waar? Ja, zegt ze. Ze zegt, maar papa, zegt ze, het is maar materiële dingen, hè. Er zijn belangrijkere dingen, hè. Ik zeg, maar kind toch? Ik was helemaal verbrouwereerd over haar woorden. Zegt papa, het is maar materiële dingen. Het gaat, andere dingen gaan goed, maar onze auto is weg. Oh, onze auto weg. Ja, we leven in een tijd waarin God allerlei dingen op onze weg brengt. We zijn in zijn werkplaats. En hij laat dat toe om eens te tonen, wat is nu het belangrijkste in je hart? Waar zit je aan vast? Wat is nu belangrijk? En in zijn werkplaats zijn er. En het doel is goede werken te doen. Niet een ander doel. Niet gered zijn en in comfort gaan zitten. Doel is goede werken te doen. Het is niet dat je nu gearriveerd bent, je bent diaken. Je doel is dat allemaal te vergeten. Die positie te vergeten. Maar om elke dag te ontdekken welke goede werk je moet doen. Je bent in zijn werkplaats. Nou, laat ons dat allemaal doen. Zo'n prachtig gedeelte. Dat heel ons leven overziet. Dood en dan wandelen. Levend in Christus Jezus. Compleet Gods werk. En het doel van toen we dood waren was dat we erbij zouden behoren. Bij de massa mee zouden lopen. Het doel van onze redding is dat wij voor eeuwig Gods glorie zouden verkondigen in de genade. Dat zullen presenteren in de hemel. Dat iedereen verbaasd is als die langs jouw tafeltje komt en ziet wat jij allemaal mispeuterd hebt de hele je, en dat je daar staat. En ze zullen zeggen, wauw, wat is de glorie van God groot in jouw leven. Heb God dat allemaal vergeven van jou? Wauw. En die gaat daar spontaan zingen over Gods glorie. Dat is de eeuwigheid. Ja. En hier en nu, als we gered zijn, staat het doel hier duidelijk. Goede werken. Niks anders. Goede werken. Heel breed. In je gezin. Zorgen voor je gezin. Dat is geweldig werk. Opbouwen van je gezin. Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, lieve vrouw, luister eens. We hebben 4 kinderen. Als jij met de Heer wandelt en bidt en ze liefdevol verzorgt en de glorie van God laat zien in je leven, heb je 90% kans dat er 4 mensen door jouw bediening tot geloof komen. En als ik hier preek, weet ik niet hoeveel, misschien geen 1. Ik ben geen evangelist, misschien geen 1. Maar doe het goede werk wat God je toegeroepen heeft. En gaat niet uit de weg als je in Gods werkplaats pijn voelt, maar buig voor hem. Want je bent in hem geschapen met dat doel. En zijn plan zal zegevieren. En het zal hem lukken, want we zullen straks, als we bij hem zijn, onberispelijk zijn. Geschapen naar zijn beeld. Op hem gelijken, op Jezus. Wat een avontuur om christen te zijn. En wat geweldig als je dan in deze tijd ook een bediening mag oppakken. Maar roemen is er niet bij. Het is uit hem. Het is door hem. En het is tot hem. God zegen. Amen.